Okay, praise the Lord. Here we are in the last session.
Okay, loof de Heer. Hier zijn we in de laatste sessie. Sommigen van jullie hebben tot het einde volgehouden. Dat is al een overwinning op zich, nietwaar? Toen ik de Heer zocht over hoe ik deze sessie moest afsluiten, nogmaals doen we normaal niet zoveel sessies tegelijk, had ik geen idee wat Gods prioriteit zou kiezen. Maar het feit dat je hier woont en het feit dat de kerk de deur voor me heeft opengemaakt, geeft jou enige voorrang. Want ik weet dat als ik predik, God de boodschap op maat maakt voor de mensen die de moeite deden om hier te komen. Ik denk dus dat velen van jullie op een diepe manier door de Heer aangeraakt zijn. En dat je weet dat je uitgedaagd bent. En ik kan je vertellen zoals God een boodschap aanpast terwijl we verder gaan. Nu zijn er 3 deelgebieden die ik vanavond zeker wil aansnijden. Ik ben zo'n beetje mijn tijd aan het nakijken en ik weet ongeveer hoeveel tijd ik voor elk van deze moet uittrekken. Tijdens de laatste sessie sprak ik over de zalving. Ik deelde uit Lucas 4 vers 18 waar de Heer zei, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Nu zou dit normaal mijn eerste hele sessie in beslag nemen, dus ik moet er een beetje haast mee maken. Maar het is belangrijk dat je er tenminste iets over hoort. Want dikwijls krijgen wij in ons hoofd dat alleen de dominee of iemand met een hoge roeping gezalfd kan worden. Dat is niet waar. Elk kind van God moet gezalfd zijn. Toen ik eerder met je deelde over banen die ik had in de kerk waar ik stoelen moest opzetten, ik was toen gezalfd om die stoelen op te zetten. Net zo gezalfd als ik nu aan het onderwijs geven ben. Bij alles wat ik doe in mijn leven ben ik gezalfd omdat ik geroepen ben. Het maakt niet uit of ik op vakantie ga. Ik ben gezalfd als ik op vakantie ga, want ik zoek God. Ik erken God in elke stap die ik zet. En ga waar God me gemachtigd heeft heen te gaan. Onthoud dus dit woord terwijl ik hier doorheen ga. De toestemming. Het moet het mooie van hem als Heer, telkens als hij me toestemming geeft om iets te doen, heeft hij me daar net voor gezalfd. Om het goed te doen heb ik de hulp van de Heilige Geest nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig om op me te komen, om me in staat te stellen datgene te doen wat God me opdroeg op die manier waarop hij wilde dat het gedaan zou worden. Met die machtiging komt alles wat ik nodig heb om de klus te klaren. Maar ik moet het wel geloven. Als ik niet geloof dat de Geest op me zal komen omdat dit geen groot dramatisch gebeuren is, dan zal hij niet komen. Ik geloof dat het zal komen en het komt ook. Ik wil dus zeker weten dat je begrijpt wat ik zeg. De vreugde van het hebben van de Geest van de Heer over jou. En God leidt je soeverein. En God voorziet soeverein in dingen om gedaan te krijgen wat hij gezegd heeft. Hij doet het bij mij op precies dezelfde manier of ik nu predik, boodschappen doe, of vakantie ga, of in de tuin werk. Het maakt niks, geen verschil. Als ik doe wat hij mij gemachtigd geeft, dan ben ik gezalfd. Dat is wat zalving is. Dan kan ik verwachten dat de Geest van God er is om mij bij te staan en welke voorziening ik ook nodig heb, dat is de tijd om te oefenen. Dat is de tijd om vertrouwd te zijn met het consequent op je zijn van de Geest van God. Wees vertrouwd met zijn spreken tot je om de dingen gedaan te krijgen precies zoals hij dat gedaan wil hebben. Dat is je kwalificatie. Als je trouw kunt zijn in die kleine dingen, dan zal hij je heerser maken over veel grote dingen. Maar als je hele leven zit te wachten tot je goed genoeg wordt om een groot ding te doen, zal het waarschijnlijk nooit komen. Je moet je ergens oefenen. Zo krijgen we het idee dat hij alleen de grote dingen zalft, maar dat is niet zo. Ik noemde het heel snel, want ik heb geen tijd om er dieper op in te gaan. Ik ga 5 verschillende gebieden noemen van dingen die God zalft, waar zijn geest op kan zijn. 1. Tastbare voorwerpen. God kan een gebouw zalven, de poel van Bethsaida, de engel kon het water zalven. En hij gaf toestemming dat iedereen die erin stapte genezen zou worden. En de geest van de Heer was op het water omdat hij toestemming gegeven had die poel op een bepaald tijdstip door de engel te laten behoeren. En iedereen die erin stapte werd genezen. God kan je werken zalven. Hij kan een bepaald werk geven dat gezalfd is. Bijvoorbeeld de bediening die ik heb. God riep mij in deze bediening en God zond deze bediening uit. En de geest van de Heer is op deze bediening, het werk. Dus iedereen die in ons team komt, zelf voor training, als hij de zonde uit zijn leven zal houden, een juiste houding zal hebben, onderdanig zal zijn aan het gezag, zal de geest van de Heer op hem zijn en zal hem zien dat God hem gebruikt en beweegt. Ik kan hier komen, net zoals Gavin hier, of iemand die als student is en in je huis logeert. Hij maakt deel uit van dit werk. Hij kan er zijn en de geest van de Heer zal op hem zijn om te helpen omdat hij hier is, ook al is hij een student. God zalft woorden. Er is een juist woord in het juiste seizoen. Maar als het juiste woord in het juiste seizoen hebt, spreekt dat woord. En God zalft het en de geest van de Heer zal op dat woord zijn om te spreken tot de harten van de toehoorders die het horen. En als ze het horen, zal het hun leven veranderen. Dat betekent niet per se dat de persoon die het sprak bevoegd was, begrijp wat ik zeg, of gezalfd was. Het is belangrijk dat je begrijpt, ambten zijn gezalfd. Ze zijn van God geautoriseerd. Alle gezag is van God. Dus hij heeft daar toestemming voor gegeven. Dus als je bijvoorbeeld een voorganger bent en je staat hier en God geeft je daar de toestemming voor en het volk verwacht dat je iets hebt om hen mee te voeden, dan is God heel genadig in het laten komen van de geest van de Heer op die persoon in dat ambt. Als hij halfslachtig of nederig is en zal bidden en zal doen, de zonde uit zijn leven zal houden, dan zal God hem iets geven voor het volk. Dat is allemaal waar, maar het betekent niet dat de persoon gezalfd is. Paulus vreesde dat hij, nadat hij tot ons gepredikt had, zelf een verstotene zou worden. Er waren mensen die het woord predikten. Toen hij in de gevangenis zat voor geld, sommigen predikten het alleen maar om hem in nog meer moeilijkheden te brengen. Paulus verheugde zich erover dat het woord gepredikt werd. Hij wist dat het woord gezalfd was. En het maakte geen verschil, zoals ik al eerder zei, of een ezel of een haan die predikte. God zou dat woord zalven. Als de mensen dat woord zouden geloven, zouden ze de resultaten krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat de persoon die predikte gezalfd was of goedgekeurd was van God. We moeten dus voorzichtig zijn, maar wat je wilt is dat je persoonlijk gezalfd wordt. Als je gezalfd bent, dan zal alles waar je je handen je oplegt en door God gezegend worden. Dus als ik nu predik, zalft God me en is de geest van de Heer op me. Je ziet me na de samenkomst, je ziet me bij de broeder thuis, je ziet me 's morgens, je ziet me eten en je stelt vragen. Ik ben direct in het seizoen en buiten het seizoen. Elke plaats, elke keer dat er behoefte is aan wat in mijn ambt is, ben ik gezalfd en zal de geest stromen. Ik hoef niet te zeggen, nou wacht even, laat me naar mijn kamer gaan en 30 minuten bidden en dan kom ik terug, probeer daar een antwoord op te geven. Het is er altijd en overal. Maar als God tot mijn geest spreekt om iets buiten de bediening te doen, dan geeft hij mij daarvoor de gewone toestemming voor. En ik verwacht dat de geest van de Heer erbij is. Maar zie je, toen ik hiermee in de geest leerde wandelen, was ik nog geen predikant. Ik had dus niet het voorrecht om op de kansel te staan om te leren hoe dat moest. Ik zat toen in het bedrijfsleven. Toen ik predikant werd, veranderde ik niets. Ik doe alles op dezelfde manier. Ik was dus geen predikant die probeerde leren hoe het in het wereldse moest zijn. Ik deed het in het wereldse en stapte over naar de prediking. Ik zeg dat zodat er geen uitzondering is. Jullie kunnen allemaal de zalving hebben. Maar de fundamentele basis is dat Jezus de Heer van je leven moet zijn, wil je gezalfd worden. Als je maar kunt omgaan met die ene kwestie, die rode draad door deze hele conferentie is, je moet van de troon afstappen. Je moet hem de functionele Heer van je leven laten zijn. Dat is de kernzaak. Je moet je verootmoedigen en dat is wat nodig is om hem het werk te laten doen en een juist motief te hebben om het te doen, omdat je van hem houdt. Alleen al die eenvoudige van de oorspronkelijke boodschap van het kennen van God gaat alles beïnvloeden. Ik deelde met je dat Gods wegen niet de wegen van de mens zijn. Mensen worden er soms gek van, want ze kunnen maar niet begrijpen waarom ik de openbaringen heb die ik heb, terwijl ik niet de weg ben gegaan die zij zijn gegaan. Ik ben niet naar hun bijbelscholen geweest. Ik ben niet naar hun seminaries gegaan. Toch heb ik de antwoorden en ze hebben die niet gekregen. En ze kunnen er niet achter komen hoe ik dat deed. Dus kijken ze me aan alsof ik ongeschoold ben. Dat is niet waar. Ik ben heel geleerd. Ik ging alleen niet naar de school van de wereld. Ik ging naar de school van God. Je zegt, nou, wij erkennen Gods school niet. Nou, het kan me niet schelen of zij het erkennen of niet. God doet dat wel. Ik probeer niet de goedkeuring van de mensen te krijgen. Ik probeer die van God te krijgen. Dus gaan ze naar eentje die de mens goedkeurt en proberen dan hun diploma te laten zien aan God en zeggen, maar hij erkent dat diploma niet. Je krijgt Gods salving pas als je naar zijn school gaat. En je kunt dat in een andere school doen, zoals ik al laatst deelde, maar je zult toch naar Gods school moeten gaan. Iedereen, als je gezalfd wilt worden, zal naar Gods school moeten gaan. Het wonderlijke is dat de leraar de meest gezalfde begaafde leraar in het heelal is, die in je woont. Daar kun je niet tegenop. 24 uur per dag oproepbaar. Volledig lesgeld. Op elk moment, overal in te passen in je schema. God zal je opleiden. Er zijn wel enkele voorwaarden. En er is geen tijd om hier veel tijd aan te besteden, maar ik ga 6 stappen geven van wat er nodig is om gezalfd te worden. Nu zijn dit in principe de stappen die ik elk gebruik voor een predikant op te leiden. Maar als je principes begrijpt, is het hetzelfde wat God gebruikt om mij op te leiden om stoelen neer te zetten. Maar ik had die 6 stappen al gebruikt om gezalfd te worden als predikant, dus het was een veel moeilijkere leerschool. Stoelen klaarzetten was een fluitje van een cent. Die school duurde ongeveer 5 minuten. En ik doorliep het al en kwalificeerde me ongeveer in 5 of 10 minuten om gezalfd te zijn. Dus die bevielen me wel. Ik hoefde geen jaren te gaan zoals ik predikant deed om zalving van het ambt te krijgen. Maar toch gaat iedereen overal die dingen waar je heel snel die zalving over kon krijgen omdat ze niet zo belangrijk genoeg zijn. Waarom wil je die baan hebben? Om gezien te worden door de mensen? Of wil je God dienen? Waarom doe je het? Ik doe het omdat ik God lief heb. Dus het maakt mij niet uit of ik de stoelen nu klaarzet of predik. Het maakt mij niets uit. Ik zou net zo lief het een als het andere doen. Het doet er niet toe. Het enige wat ik wil weten, welk van de twee wil hij dat ik doe? Want als God dat wil, dat ik stoelen neerzet, dan doe ik dat liever dan prediken, want dat zal gezalfd zijn. Hij gaf me alleen maar daarvoor toestemming. Hij gaf me geen toestemming om andere dingen te doen. Dus als hij me geen toestemming gaf om te preken, wil ik niet preken. Hoor je wat ik zeg? Want als ik die zalving niet heb, die machtiging, komt de Geest van God niet op me om me in staat te stellen en kan ik het toch niet erg goed doen. Ik kan geen toegang krijgen tot alle voorzieningen die ik nodig heb om het voor elkaar te krijgen. Dus het is maar een gedoe. Dus waarom zou ik de moeite doen? Dus als hij niet wil dat ik een werk doe, dan wil ik het zelf ook niet doen. Maar het moet dus beginnen met dat wat God je uitnodigt voor. Of roept om iets te doen. Ik ga dus 6 stappen geven. Ik zal ze vrij snel doorlopen. Nummer 1 is roepen. En daar hebben we een nogal geheimzinnig woord van gemaakt. Roeping. We krijgen de rondvraag. Broeder, ben je geroepen in deze bediening? Nou, ik zal je even op iets geruststellen. Als je een kind van God bent, dan ben je geroepen. Nu zoek je uit waarvoor je geroepen bent. Ik kan je een heleboel dingen geven. Je kunt ervoor uitkiezen. Er zijn een heleboel dingen waartoe jij geroepen bent. Misschien ben je niet geroepen tot de 5-voudige bediening of tot ouderling. Maar je bent wel geroepen om gewoon te zingen. En waar je ook voor geroepen bent, je zult voor God voorbereid moeten worden. Wil je er gezalfd in zijn? En je kunt er gezalfd in zijn. En je kunt de Geest van God op je hebben, net zoals een apostel, een profeet, een pastoor, een evangelist of een leraar. Dat is wat ik wil dat je begrijpt. Dat is waar ik je voor wil zorgen dat je vat op krijgt, zodat de duivel je niet berooft van de kans die je hebt. Je hoeft dus niet volwassen te worden om door God gezalfd te worden. Je kunt gezalfd worden als student. Als God je als student geroepen heeft om bijvoorbeeld als voorganger te leren, hoor je jezelf te zijn terwijl je studeert. En je hoort de geest van God te hebben terwijl je student bent. Als dat waar hij je voor geroepen heeft, het woord roeping betekent dus uitnodiging. Dat betekent in het Grieks. God reikt je een uitnodiging uit. Hij nodigt je uit om hem op een bepaalde manier te dienen. Een uitnodiging kan aanvaard of afgewezen worden. Is dat niet waar? God riep me om predikant te worden voordat ik ooit geboren was. Ik had een stiekem gevoel erover, net als mijn hele familie toen ik jong was. Maar ik zei, echt niet, ik word geen predikant. Daar vluchtte ik dus voor. Ik zou de uitnodiging niet aannemen. En ik heb er 30 jaar lang van weggerend tot ik om die uitnodiging niet aan te nemen. God trok de uitnodiging nooit in. Zijn roepingen zijn zonder berouw. Dus de uitnodiging bleef er dus, maar ik was er geen predikant door geworden. Ik had de rest van mijn leven kunnen blijven afwijzen en kunnen sterven en nooit een domino of predikant zijn geweest. Maar God zou nog steeds die uitnodiging daar gehad hebben. Ook nu kun je het aanvaarden of verwerpen. Ik geef je meteen een Bijbelvers, want als je deze opschrijft, wil ik dat je er 2 overslaat en naar nummer 3 gaat. In Matteüs 22:14 staat dat velen geroepen zijn, maar weinigen uitverkoren. Velen worden geroepen, weinigen worden uitverkoren. Het woord uitverkoren in het Grieks nogmaals, dat is geen geheimzinnig woord. Het betekent aanvaard. Vele mensen hebben een uitnodiging gekregen. Vele van hen wijzen die af, omdat ze de uitnodiging niet aannemen. Anderen nemen de uitnodiging aan, maar worden niet uitverkoren. Als we dan van velen naar weinigen gaan, moet er natuurlijk iets tussen zijn waardoor een heleboel mensen worden geëlimineerd. Nummer 2. We hebben het over binnenkomen in Gods school. Het heet een toelatingsexamen. Heb je daar ooit van gehoord? Ik deel het vanochtend. Vroeger gingen veel mensen rond om mensen de hand op te leggen en te zeggen, zo zegt de Heer, gij zijt een profeet. Ga nu voort en profeteer. Wat als iemand zou zeggen, zo zegt de Heer, gij zijt een hersenschirurg, ga nu voort en opereer. Je zou toch niet willen dat hij morgen aan je hersens gaat opereren, toch? Wat zou je dan willen dat ze deden? Naar de medische school gaan, als je besluit dat je hersenschirurg zou worden. Kun je dan gewoon in je eigen land naar de medische faculteit gaan? Of zijn er voorwaarden om toegelaten te worden tot die medische school? Zie je, dat is wat bepaalde dingen gehaald moeten hebben en bepaalde niveaus moeten hebben voordat je zelfs naar de medische school kunt aanmelden. Maar als jullie scholen zijn zoals die in ons land in Amerika, voordat je kunt instappen moet je een toelatingsexamen afleggen. Je kunt het noemen zoals je wilt, maar het is een soort test die je aflegt. En je moet ervoor slagen om binnen te komen. Als je zakt, kun je teruggaan om te studeren, terugkomen en het nog een keer doen. Maar als je 1000 keer er niet voor slaagt, kom je niet in aanmerking om in die school te komen. Je zult ervoor moeten slagen. En God heeft een toelatingsexamen. En je zult voor het zijne moeten slagen om in zijn school te komen. Zo simpel is het. Nu kan ik nog veel meer in detail treden, maar ik probeer me er doorheen te haasten, want ik heb veel te delen. Dat examen is hetzelfde als een apostel of wordt, of als je stoelen gaat neerzetten in een kerk, of alles wat er tussenin zit. Het maakt me niet uit waartoe God je uitgenodigd heeft. De test om in Gods school te komen en daarop gezalfd te worden is dezelfde. Je zult het in feite vaststellen wie de Heer van je leven zal zijn. Zijn heerschappij in je leven vestigen. God gaat geen persoon opleiden, toerusten en zalven en de geest van God op een persoon laten komen en richten waar hij geen Heer over is. Zo simpel is het. Nu wil ik nog niet zeggen dat je dit tot in de volheid moet beheersen. Daar ga ik later nog wat over delen. Maar je moet beslissing nemen en je moet de knie buigen en het vanuit je hart menen. Of je God helder genoeg kunt horen, omdat elk moment van de dag functioneel te doen is anders. Je moet misschien studeren en leren om op dat niveau te komen. maar dat moet de norm zijn en dat is waarna je je uitstrekt en dat moet vaststaan. Hij is de Heer en je zoekt niet een of ander excuus om het weer zelf over te nemen. God kijkt naar het hart, onthoud dat. Ik ga dat later nog wat meer uitleggen, maar dat moet je laten bezinken. Nou, als de heerschappij van Jezus in jouw leven vaststaat, dan heb je nummer 3, je bent uitverkoren. God neemt je op in zijn school. Stel dus dat we te maken hebben met een hersenchirurg geslaagd voor een toelatingsexamen. Hij is nu toegelaten tot de medische school. Wil je dat hij nu aan je hersens opereert? Ik denk het niet. Je wilt toch dat hij een beetje studeert. Nummer 4, het klaslokaal. Dat is nu waar Gods school sterk verschilt van de mens. Dat is waarom ik de zalving van God op mijn leven heb. En Dr. Keith Jenkins, die ik opleid, heeft ook de zalving op zijn leven. En Aaron, die ik opleid, heeft dat ook. Ze hebben allemaal de zalving van God op hun leven. Ze zijn gezalfd. Ze zitten in een werk dat gezalfd is en ze prediken een woord dat gezalfd is en ze zijn gezalfd. Dus als je 3 van die dingen samen hebt, werkt het behoorlijk goed. Waarom hebben vele anderen die zo'n lange stamboom hebben en doctoraten gehaald hebben, maar geen zalving? Omdat ze naar een school gingen die niet lijkt op Gods school. In de meeste scholen ga je een klaslokaal in, zover als je gaat. Je zit dan in klas 2, 3, 4 jaar in een bepaald klaslokaal. Je hebt een leerplan. Als je een voldoende gemiddelde houdt, justeert af, ben je geslaagd. En ze kunnen doen als je niet eens wederom geboren was en gered was. Er is een test gedaan een paar jaar geleden onder de evangelische en pinksterkerkseminaries in ons land. En ik heb het over een test gedaan door de scholen zelf. En ze schatten in dat ongeveer meer dan 90% van degenen die naar hun scholen afstudeerden niet eens wederom geboren christenen zijn. Ze vermelden niet eens het feit dat ze werkelijk geroepen waren of niet. Dat stond zelf niet in de enquête. Je kunt dus naar een seminar gaan en niet wederom geboren zijn. Je kunt niet te bewijzen dat je wederom geboren bent. Je hoeft niet te bewijzen dat je door God geroepen bent. Je hoeft alleen maar te bewijzen dat je genoeg verstand hebt om die cursus te halen en dat je genoeg geld hebt om het collegegeld te betalen. En je behoudt een voldoende gemiddelde, je studeert af en ze geven je een diploma. Er staat op dat je nu predikant bent. Zoals ik al zei, je kunt dat niet aan God voorhouden en zeggen, God, zalf me, want ik heb nu mijn diploma. Hij erkent dat niet. Je slaagt voor zijn school of je krijgt zijn zalving niet. Zo simpel is het. Je had het kunnen krijgen terwijl je er was. Of je kunt het krijgen zonder er te zijn. Maar het maakt geen verschil. Je zult toch naar Gods school moeten slagen. En hier is waar Gods dramatisch verschilt van de mens. Allereerst is het eerste drietal anders. Je komt niet in Gods school tenzij hij je uitgenodigd heeft om er te komen. Je kunt niet zomaar besluiten om pastoor te worden. God moet je geroepen en uitgenodigd hebben om pastoor te worden. Dan zul je die kwestie van de Heer moeten regelen, de heerschappij van Jezus Christus in je leven, alleen al om in de school te komen. Dan zal Hij je aanvaarden. Dan gaan we naar het klaslokaal, nummer 4. Daar is de plaats waar God onderwijst. Daar krijg je een openbaring of data-informatie. Waarheden komen tot je. Maar je ziet dat deze Bijbel je waarschuwt. En ik heb het al eerder gedeeld, dat kennis opzwelt. Zie, in het natuurlijke begrijpen we niet dat God zegt boven alle kennis te krijgen. Maar Hij zei dat als je kennis krijgt, het zal je opzwepen, je zwelt op en ik zal je dan neerhalen. Dat is nogal frustrerend, nietwaar? Maar Hij zei dat je ook wijsheid moet krijgen. Maar wijsheid is kennis die verwerkt is. Jacobus zei dat je geen hoorder van het woord moet zijn, maar een dader moet zijn. Als je alleen maar een hoorder bent, dan ga je jezelf bedriegen. Dus krijg je de openbaring, je moet de openbaring gaan doen. Als je de openbaring gaat doen, geeft dat je ervaring en de ervaring geeft je wijsheid. En de wijsheid zal je kennis in evenwicht brengen en je zult niet opgeblazen raken. Dat is de manier waarop Gods school werkt. God begint je openbaring te geven. Hij weet precies hoeveel openbaring je aan kunt voordat je opgeblazen raakt. Geen twee van ons zijn gelijk. Maar voor hij je zoveel geeft, geeft hij je een bepaalde hoeveelheid openbaring. Dan volgt nummer 5. God opent een doeltreffende deur voor je om te doen wat hij je in 4 in de klaslokaal geleerd heeft. En nummer 6, de geest van de Heer zal over je komen, want hij heeft je dan gezalfd. Hij heeft dat toegestaan. De geest van de Heer zal op je komen om je in staat te stellen te doen wat hij je in de klaslokaal leerde, waar hij nu de deur voor open doet en je een kans geeft. En het doen daarvan geeft je enige ervaring. En die ervaring gaat wijsheid opleveren en hij balanceert het. Dan stuit tot de bal weer terug naar de klas. En hij geeft je nog een openbaring. En hij opent een andere deur. De geest van de Heer komt weer op je. Je doet dat en terug naar het klaslokaal. Zo ga je van 4-5-6. 4-5-6. 4-5-6. En je gaat groeien in de genade en kennis van de Heer, voorschrift op voorschrift, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. En je begint te groeien en je brengt je kennis in evenwicht met je wijsheid. En er is een bepaald niveau voor wat je roeping ook is. Wanneer je voldoet aan de minimale eisen voor waar God je gaat plaatsen, waarvan Hij weet dat Hij je gaat plaatsen, die nodig zijn om je werk te kunnen doen. Als je dat niveau van evenwicht van kennis en wijsheid bereikt hebt, dat je tenminste een minimum aan kunt van wat hij je gaat opdragen, dan volgt nummer 5. God opent een soevereine deur niet om het laatste te doen wat hij je geleerd heeft, maar voor datgene waartoe hij je geroepen heeft, voor dat ambt waar hij je voor opgeleid heeft. Hij zal de deur openen. Je hoeft het zelf niet open te bidden. Je hoeft die ook niet open te trappen. God opent de deur en als God het opent, kan geen mens het sluiten. Dan komt de geest van de Heer op je, nummer 6, om je in staat te stellen te doen waartoe hij je geroepen heeft en voorbereid heeft. En de geest van de Heer blijft op je. Het zal onmiddellijk zijn in het seizoen en buiten het seizoen. Telkens als er een vraag is, dag of nacht, op elk moment van je ambt, waartoe je geroepen bent en waartoe je bereid bent, zal de geest van de Heer er zijn om je bij te staan. Alles wat je nodig hebt om het gedaan te krijgen, zal geautoriseerd worden. En je zult duidelijk communicatie hebben die elke stap leidt die Hij wil dat je in dat ambt doet wanneer je afgestudeerd van Gods school bent. Ik geef je even in grote lijn hoe het gaat. Stel dat je predikant bent. Je begint. Je bent een voltijdstudent. Ergens in deze cursus, nadat God je een beetje openbaring geeft en je een beetje mee bezig bent, begint de deur voor je te openen om te oefenen en je te doen wat hij je opleidt. Je komt op een niveau dat je niet alleen maar voltijdstudent bent, je begint een deeltijdspredikant te worden, omdat hij je daarin ervaring geeft. Maar als je op niveau komt dat hij je wijdt en dat je je in dat ambt zet, ben je nu een voltijdspredikant en dan begin je een deeltijdstudent te zijn. En terwijl je dat ambt uitloopt, omdat je nog maar een beginner in bent, begint het doen van dat ambt je ervaring te geven. En die ervaring begint wijsheid te geven. En je wordt steeds rijper in dat ambt. Je onderwijst dus niet alleen anderen, maar terwijl je anderen onderwijst, leer je zelf ook, zodat je nog steeds een deeltijd leerling bent. Hierna zal God je ook andere dingen gaan leren die niets te maken hebben met wat je nu onderwijst. Het is iets anders. Hij roept je al op om iets anders te doen. Je bent al bezig met de kwestie van de Heer. Hij heeft je aanvaard. Daarnaast geeft hij je openbaring. Dan opent hij de deur en geeft je de kans om dat te doen met de geest op je. En je 4, 5, 6 iets begint weer te lopen. Als je op het niveau komt dat je nu kunt bedienen, opent God op een doeltreffende manier de deur voor je om dat te gebruiken. Je begint het in je repertoire van je en je kunt het doen. Het wordt eraan toegevoegd. En nu heb je 2 gebieden waarop je gezalfd bent en hij blijft dat in de rest van je leven doen. Ik ben nog steeds een deeltijdstudent. Het eerste wat ik tegen die zegt hij tegen degene die ik opleid, is: de Heer heeft geen afgestudeerden. Dat is het eerste wat ze moeten begrijpen en leren. Nu is dat een samengevatte cursus daarover, maar ik hoop dat je er iets uit kunt halen. Nu, dit is een belangrijk punt. Het cruciale deel is nummer 2. Stel dat je je verootmoedigt en zegt: oké, Heer, ik aanvaard uw positie als Heer in mijn leven. Maar dan ga je voor een paar weken of wat dan ook en je houdt daarmee op. Op het moment dat je ophoudt met nummer 2 te doen, dan is de school over en uit. Je bent net een studiebeurs kwijt. Je verootmoedigt je, je herstelt de heerschappij van Jezus, de bel gaat en je bent weer terug in de school. Zo simpel is het. Nu wil ik niet zeggen dat God met je stopt, maar als je je daar niet mee bezighoudt, houdt hij zich niet langer bezig met de roeping. Hij houdt zich niet bezig met de rebellie in je die belemmert om je met de kwestie van de heerschappij bezig te houden. Hij houdt zich dus bezig met alle zonden in je leven en niet met het opleiden van jou voor het ambt. Ook al kun je in het begin misschien niet zo goed functioneel werken als hij die heer van je leven is, toch hoort hij dat bij de scholing. Dat hoort bij de opleiding. Terwijl je onderwijst, terwijl je deze 4, 5, 6 doorloopt, ook je communicatievaardigheden zult ontwikkelen, zodat wanneer je het niveau bereikt hebt dat hij je verordent, je over de state-of-the-art communicatie beschikt, zodat je Spreuken 3, vers 5 en 6 kunt doen. Vertrouw de Heer met je hele hart, want dat deel maakt uit, dat maakt uit van je training. Je hebt opgehouden op je eigen inzicht te leunen. Je hebt die gewoonte doorbroken. En je hebt nu de gewoonte hem te erkennen in al je wegen en hij zal je paden leiden. Dus een gewijde gezalfde van Gods predikant, de vrucht daarvan is dat de geest van de Heer op elk moment op hem is om hun werk te doen. Ze hebben er geen moeite mee om de Heer te horen en hem te leiden. Ze hebben er geen moeite mee te geloven dat God zal voorzien in wat ze nodig hebben om gedaan te krijgen wat hij gezegd heeft. Met andere woorden, het werkt. Dus iedereen kan in die school komen, want zie je, als je met deze heerschappij kwestie hebt geaccepteerd, ik geef je maar een voorbeeld. Ik zit daar in deze kerk, ik heb deze 6 stappen al doorlopen en beoordeel dat het niveau dat ik tot predikant gewijd ben. Toch zond God me, omdat mijn vader stierf, mijn aardse vader stierf, en hij wilde dat ik voor mijn moeder zorgde, stuurde God me terug naar mijn geboorteplaats. Hij stuurde me terug naar een toestand waar geen roeping was in de kerk om te prediken. Maar hij stuurde me naar een kerk die al 7 of 8 predikanten had in opleiding. Nou, ik was niet in opleiding, ik was al gewijd. Maar deze man kende mij niet. Dus paste hij me als het ware in een groep van stagiaires. En hij liet me elke donderdagavond preken, zodat het om de 8 weken mocht ik preken. Maar er was bijna niemand op die donderdagavond. Toch ben ik gewend om door God gezalfd te worden en iets te doen. Het kon me niet schelen of ik nu predikte. Ik wilde alleen maar door God gebruikt worden. Dus ik zei: Heer, ik wil gebruikt worden. En hij zei: ga naar de pastoor en zeg: heeft u nog taken die niemand wilt, dan neem ik ze aan. En één ervan was stoelen klaarzetten. Dat deelde ik eerder met je. Kijk hier nu eens naar. Zie je, met mijn 2 is al afgerekend. Jezus is al Heer van mijn leven. Dat zijn de dingen wat voor iedereen zo moeilijk is. Maar ik was er al mee geaccepteerd. Ik had geen moeite om Gods stem te horen. Ik had geen moeite om hem te vertrouwen. Ik ben al pastor. Dus het enige wat ik hoefde te doen is: God gaf me de uitnodiging. Ik zei: God, wilt u dat ik deze taak aanneem? En God zei ja. Hij gaf me die uitnodiging. Ik nam het aan. Onmiddellijk koos God me uit, omdat ik al met nummer 2 had afgerekend, het is al voorbij. Ik werd dus onmiddellijk uitverkoren en ik kwam daar en zei: Heer, hoe wilt u dat ik het zal doen? Klassikaal, nummer 4. Ik kreeg niet eens geen oefening. Hij stuurde me er meteen in, omdat ik al door een school van een hoger niveau was gegaan. Als ik daar niet doorheen was gegaan, was dat anders geweest, zie je? Maar ik had het al een school van een hoger niveau doorlopen. Het duurde dus ongeveer 10 minuten in een instructies We kwamen bij de kerk aan. Ik begon niet zomaar stoelen neer te zetten. Ik vroeg de Heer, hoe wilt u dat ik het doe? Klassikaal onderwijs. Hoe wilt u dat het gebeurt? En hij gaf me een specifieke aanwijzing die ik eerder deelde over klaarzetten van stoelen en voor bidden en dat soort dingen. En zodra ik dat gedaan had, weet je, heeft hij mij de machtiging gegeven om dat te doen. De geest was vrijgezet en de geest van de Heer is nu op me om ons in staat te stellen, ik en mijn vrouw, om te doen wat God gezalfd heeft. Ik nam 2 of 3 andere pietleutige klusjes aan in die kerk die niemand anders wilde doen. En we deden het zelf. Elke ervan vergde ongeveer 5 tot 10 minuten aan instructies. Maar ik vroeg het aan God en hij had een specifieke manier waarop hij het wilde doen. Stoelen klaarzetten, voorkomen dat het microfoonsnoer opgestapeld werd. De predikant had een microfoonsnoer van 50 meter lang. Voorkomen dat het helemaal in de knoop raakte. Ik vroeg aan God, hoe wilt u precies dat ik het doe? Elk klein detail. Nu duurde dat maar 10 minuten, maar ik was gezalfd. En de geest van God was op me. En het werkt op dezelfde manier als ik met iets anders bezig ben. Ik zeg dus dat je niet moet afwachten tot je een of ander hoog ambt probeert te bekleden. Als je dat doet, zul je er nooit in gezalfd worden. Want als je niet gezalfd kunt worden op een lager niveau, zul je daar zeker niet gezalfd worden. Als God je niet geroepen heeft om iets te doen, en je zult gewoon die knieën buigen en je overgeven aan de heerlijkheid, dan zal hij je gezalfd hebben om leerling van iets te zijn. En je mag verwachten dat de geest van de Heer op je zal zijn om je in staat te stellen te doen wat hij wil dat je doet. Maar alles, en dat is belangrijk, werkt door geloof. Alles werkt door geloof. Dus als je niet gelooft dat je de geest van God over je zal komen en dat God duidelijk tot je zal spreken en elke stap van een eenvoudig kwijtje dat je hebt laten leiden, dan heb je gelijk, hij zal het niet doen. Dat deelde ik God met een van de mannen in mijn team, omdat hij niet kon doen wat God zei. En God zei, je gelooft dat je het kunt of je gelooft dat je het niet kunt. Hoe dan ook, je hebt gelijk. Dat is spreken met wat God gezegd had. Je moet hebben wat God zegt. Wel nu, God had hem gezegd iets wonderbaarlijks te doen. Maar hij geloofde steeds dat hij het niet kon. En hij kon het niet. Zoals je geloof is, zo zei het ook met je. Dus toen hij dat hoorde, zei hij, wel, mijn hemel, dit is belachelijk. Ik schiet mezelf in mijn eigen voet. Waarom doe ik dat? Waarom geloof ik dat ik het niet kan, terwijl God zei dat ik het wel kon? Dus hij veranderde gewoon van gedachte en begon te geloven dat hij precies kon doen wat God zei. En meteen kwam de geest van de Heer op hem om hem in staat te stellen. God ging voor hem uit. Deuren begonnen open te gaan. Dingen begonnen te gebeuren en hij deed het. En het was gemakkelijk, maar hij had het ook de eerste keer kunnen doen. Zie je, je moet ergens beginnen. Vroeger probeerde iedereen me altijd te vertellen hoe druk God het heeft. En zeiden, je kunt niet met die kleine dingen toch niet doen. En iedereen luisterde daarna en je krijgt God nooit zover dat hij je zal zegenen. Maar ik deed iets heel vreemds. Ik vroeg het hem gewoon in plaats van aan iedereen. Het was geen probleem met hem. Ik vraag het hem. En het is nog een nieuw idee. Maar ik kreeg veel betere resultaten, mensen. En ik vraag het hem nog steeds. En als hij zegt dat het goed is, raad eens, het is in orde. Want als hij zegt dat het goed is, dan maakt het me niet uit of iedereen in de stad zegt dat het niet zo is. Het is nog steeds goed. Laat God waar zijn en ieder mens een leugenaar. Amen. Ik heb geprobeerd zo aardig mogelijk tegen mensen te zijn, maar probeer niet je ongeloof over mij uit te storten. Als je niet wilt geloven, dan is dat prima. Kom niet aan mijn geloof, het mijne werkt en laat het met rust. Als je niet met God wilt wandelen, is dat prima. Wandel dan niet met hem, maar ik ga toch met hem wandelen. Als je niet gelooft dat God iets zal doen, dan is dat ook goed, maar ik ga toch geloven. Ik heb jouw geloof niet nodig om het te geloven, ik heb het mijne. En ik beslis wat ik met het mijne zal doen. Jij beslist wat je met het jouwe doet. Dat is niet zo moeilijk. Ik vertel je gewoon de feiten. Maar mensen probeer je te laten geloven als zij geloven. Ik deel je de manier waarop ik geloof. En als je denkt dat er een betere is dan de manier waarop je hebt tot nu toe hebt gedaan, probeer het dan mijn manier. Als dat niet zo is, blijf het dan op jouw manier doen en dat is de manier waarop je het moet doen. Dus wat ik heb, dat werkt. Ik geloof altijd dat als het werkt, repareer het dan niet. Als het niet werkt, repareer het dan wel. Als het werkt, laat het dan maar rust. Ga werken aan iets dat niet werkt. Ik herinner me dat een beroemde evangelist uit ons land jaren geleden verantwoordelijk was voor het leiden van meer mensen naar de Heer dan iemand ook in de geschiedenis dan tot nu toe. En toch waren er predikers daar in de buurt die jaloers op hem waren omdat hij niet de methode gebruikte die zij gebruikten. En één ding wat hij deed om mensen tot de Heer te leiden, noemde hij het een navergadering onderzoek. Deze predikanten kwamen naar hem toe en zei: ik hou niet van de manier waarop jij je navergadering onderzoek doet. En hij zei: nou, ik sta open voor een betere manier. Hij zei: hoe doe jij het dan? Hij zei: nou, ik doe het niet. Hij zei: nou, in dat geval vind ik de manier waarop ik het doe beter dan op de manier waarop jij het niet doet. Dus ik sta er zelf ook wel voor open. Als iemand een betere manier hebt om iets te doen, dan vind ik het goed. Dan ben ik een en al oor. Maar als ik hoor, ik doe het niet, dan vind ik het dat de geval dat de manier waarop ik het doe beter is dan op de manier waarop jij het niet doet. Dus daarom zeg ik tegen mensen, de manier waarop ik het doe werkt. Ik zeg niet dat er niet een betere manier is om het te doen. Ik zeg alleen maar, de manier waarop ik het doe werkt. Als je de manier waarop jij het niet doet niet werkt, probeer dan gewoon de manier waarop ik het doe en je krijgt het werkend. Daarna kun je een betere manier verzinnen. Maar ga niet jarenlang zitten verspillen aan een betere manier die als dat deze werkt. Het is niet slecht. En ik werk nog steeds aan de verbetering ervan. Begrijp niet verkeerd wat ik zeg, goed? Ik ga daar stoppen om over de zalving. Want ik probeer al mijn dingen gedaan te krijgen in de tijd die ik nu nog heb. Keer met me naar Psalm 92. Vooral in de Amplified Bijbel is dat prachtig. Dus vroeg ik God, wat wilt u dat ik doe? En ik realiseerde me dat sommigen van jullie dit niet meer zo jong zijn zoals ik vroeger heb gemerkt dat jullie naar de conferentie zijn gekomen en dat jullie trouw zijn gebleven. En ik wil dus dat je weet dat de beste jaren nog voor je zouden moeten liggen. Want de informatie die je in deze conferentie hoort, kan zaken zo snel omdraaien. En God kan je leven bewegen in een tempo dat het zoveel van die jaren die je verspild hebt, kan terugwinnen. Je zou tenminste op het punt moeten zijn dat je nu niet meer probeert indruk op iemand anders te maken. Het is een beetje te laat om op deze leeftijd daar nog proberen indruk te maken op hen. Dat zou dus op zijn minst geregeld moeten hebben. Je hebt niet die hoogmoed van de mens dat je indruk op iemand probeert te maken of een koninkrijkje probeert op te bouwen of iets anders te doen. Wat je hebt, is wat je hebt. Je bent daar nu ongeveer. Dus je wordt niet verscheurd door al die dingen. Je zou dus op een punt moeten zijn dat je op de Heer kunt richten en wat aanpassingen kunt doen om ergens mee verder te gaan. We leven in een maatschappij, vooral in mijn land, waar ze de neiging hebben om ons die ouder worden opzij te willen zetten. Begrijp je wat ik wil zeggen? Wat mij betreft willen ze, als je zover bent, dat je iets weet buiten zetten. Nou, in het Verre Oosten en in vele andere culturen doen ze dat niet. Dan ben je het meest vereerd, omdat ze beseffen dat je al jarenlang tijd hebt opgebouwd van wijsheid. En ik wil je met een kort verhaal delen voor ik deze Bijbel met je lees. Ik was in Engeland geweest, in het zuiden. Het is enkele jaren geleden. Ik deelde alleen maar een eerste boodschap uit aan een huisgroep die een bijeenkomst had op een boerderij, een grote woonboerderij. En ze waren ongeveer met 20-30 mensen. Als ik me niet vergis was de jongste 74 jaar oud en de oudste 93. Deze mensen hebben dus al een paar winters doorstaan. Dus deel ik deze basisboodschap van gemeenschap en communicatie met God. Weet je, de basisboodschap. Nou, iedereen daar raakte overtuigd dat ze het verkeerd hadden gedaan in hun leven. Toen ik klaar was, bemoedigde ik hen. Ik zei, besef je wel, zei ik, dat jullie zo belangrijk zijn voor de kerk. Ik zei, de jongeren in de kerk hebben jullie hard nodig. Ze hebben in de kerk nodig wat jullie weten. En daar eindigde zo'n beetje mee. Ik zei nog een paar andere dingen. En deze ene meneer, hij was ongeveer 89 jaar oud, ergens in die buurt. Hij kwam naar me toe en zei, nou broeder, ik heb genoten van alles wat u zei. Het was een duidelijke Bijbelverse. Het was prachtig, maar toen je die uitspraak, laatste uitspraak deed, dat we heel waardevol zijn, dat de kerk, jonge kerkmensen in de kerk ons nodig hebben. Toen zei hij, denk ik dat het vrij goed kan spreken voor de rest van deze mensen hier. Ik besef dat ik 89 jaar lang verkeerd gedaan heb. Ik had het 89 jaar niet goed gedaan. Wat heb ik nu in de wereld aan deze jongeren te vertellen dat ze mij nodig hebben? Ik zei, je hebt 89 ervaring met wat niet werkt. Vanavond ben je ervan overtuigd geraakt dat het niet werkt en dat het verkeerd is. En als je jezelf kunt verootmoedigen en eerlijk kunt zijn, en je kunt die jonge mensen ervan overtuigen dat je al die 89 jaar verkeerd doet en dat het niet werkt, dan kun je ze al die jaren die jij verspild hebt besparen en dan kunnen ze verder gaan. Iemand anders kan ze leren wat ze wel werkt. Openbaring over wat niet werkt is net zo waardevol als welke wel werkt. Maar ik zei, als je dat niet doet en zoals vele ouderen doen, alsof we het allemaal voor elkaar hebben en het al jaren goed werkt, dan zullen de jongeren precies hetzelfde doen als jij, in dezelfde valkuil vallen als jij deed. Dat is jammer. Maar als je ze in deze tijd, die je nog rest ervan, kunt overtuigen dat wat jij deed niet werkte, dan heb je dat voor een groot deel afgelost, want al die fouten worden waardevolle informatie. Maar als je het wilt verdoezelen en probeert te verbergen, heb je de 89 jaar echt verspild. Begrijp je wat ik zeg? En trouwens, het is nooit te laat om berouw te tonen en opnieuw te beginnen. Het maakt me niet uit of je al 105 jaar oud bent. Elk moment kun je ervoor kiezen om te stoppen met wat je aan het doen was dat niet werkte. Je hebt de vrijheid om van gedachten te veranderen. Dat is nu precies de manier waarop God ziet wat jou een potentie kunt zijn. Want wat ik leer, hoor wat ik zeg, dat is de enige manier waarop je ooit consequent en in goede verstandhouding met God zult staan. Je zult nooit consequent in de juiste relatie met God staan en in het koninkrijk van God leven en Gods vrede en vreugde hebben als je niet consequent de knie buigt en Jezus de Heer van je leven laat zijn. En je wordt niet te oud om dat te leren. We zijn tenminste oud genoeg dat we zouden moeten weten dat onze eigen heerschappij niet zo mooi is, begrijp je? We doen misschien goed als iemand anders, maar het is zeker niets om reclame te maken en te proberen aan iemand anders te verkopen. Het moet dus niet moeilijk zijn om van de troon te komen, want je hebt toch geen reuzenplannen meer die je aan het plannen bent. Begrijpen wat we doen? We gaan gewoon vrij goed mee. Maar je geeft het aan de Heer over en plotseling ontdek je dat je een nieuwe kijk op het leven gekregen hebt. Je ontdekt dat je niet in de wei ligt. God heeft dingen voor je te doen. Want je ziet dat de functioneren in Gods koninkrijk, en dat bedoel ik een vat voor eer zijn, en je in grote kracht bewegen, niets te maken heeft met je lichamelijke kracht. Het maakt geen verschil of je nu computer niet meer goed kunt bedienen. Ik bedoel, je hersens niet meer goed werken. Het maakt niet uit of er kortsluiting in zit en niet meer goed werkt. Je geeft het aan de Heer over. Hij weet hoe je het weer moet opbouwen. Hij weet precies waar die kortsluiting in het circuit zit en hij kan ze repareren. En als hij je leiding geeft, dan zal hij het repareren. En je zou verbaasd zijn hoe goed hij het kan laten werken. Daarom wil ik Psalm 92 lezen. Nu ben ik niet zo oud als sommigen van jullie hier, maar ik ben op de weg en ik kom eraan. Ik heb misschien niet de jaren die sommigen van jullie hebben, maar ik heb waarschijnlijk veel meer kilometers op mijn teller staan dan sommigen van jullie hebben. Maar dit is precies wat ik ga doen, want ik sta rechtvaardig tegenover God en ik was dat ook geweest en dat is wat je rechtvaardig maakt. En dit zal ik zijn. Nu ben ik nog niet zo oud, maar ik ben het nu. Maar als de Heer niet terugkomt, zal ik het over 20 jaar nog steeds zijn. En jij moet beslissen of jij het wordt of niet. Luister naar de volgende psalm. Psalm 92, 12 tot en met 15. vers 12 tot en met 15. Rechtvaardigen, dat zijn die in goede verstandhouding met God staan. Ze zullen bloeien als de palmboom. Ze zullen groeien als een ceder in Libanon. Zij die in het huis van de Heer geplant zijn, zullen bloeien in de voorhoven van onze God. Ze zullen vrucht volbrengen in de ouderdom. Ze zullen vet en bloeiend zijn, om te tonen dat de Heer geschapen is. Hij is mijn rots en er is geen ongerechtigheid in hem. Ik heb de verkeerde Bijbelversie. Ik wilde eigenlijk uit de Amplified lezen. Dat is daar vrij goed in, maar het wordt nog steeds beter, want dit is belangrijk. Want we krijgen het idee, we beginnen te geloven dat God ons doet, zoals de mens ons probeert te doen, als we ouder worden. Maar dat is niet het plan wat God heeft. Ik wil dat je dat begrijpt. Dit is niet het plan wat God nu voor je heeft. In de Amplified Bijbel, de reden waarom ik het zo mooi vind, als er over gerechtigheid gesproken wordt, staat er de compromisloze rechtvaardigen. Want zie je, jij en ik kunnen vanavond berouw tonen en rechtvaardig tegenover God staan en hier rechtvaardig vertrekken. En voor je thuis bent, ben je onrechtvaardig. Je neemt de heerschappij weer over en je begint te zondigen. Je bent al onrechtvaardig voor je thuis bent. Dat is dus in en uit, als een jojo op en neer, in en uit de wijnstok en je draagt nooit vrucht. Dit soort vrucht waar ik het over heb, is het resultaat van enige consequentheid in het blijven in de wijnstok. En dat kun je niet doen als je de kwestie van de Heer niet aangepakt hebt en de heerschappij van Jezus en God niet in al je wegen begint te erkennen. Daarom houd ik van de Amplified Bijbel. Hij stelt die voorwaarden, de compromisloze rechtvaardigen. Je bekeert je, komt in de juiste houding met God, maar dan sluit je geen compromissen. Je blijft in de juiste relatie met God. Het is dat consequente waar we het over hebben. Dat is wat het kwalificeert. Als je niet consequent blijft, kun je de Bijbelversen beweren wat je wilt en het komt er niet van. Want het is jouw verantwoordelijkheid. Je moet in rechte staat tegenover God blijven. En daar gaat deze conferentie over. Je leren hoe je dat kunt doen. Luister in de Amplified Bijbel. De onverzettelijke rechtvaardigen zullen bloeien als de palmboom, langlevend zijn, statig, rechtop, nuttig en vruchtbaar. Ze zullen groeien als een ceder in Libanon, majestueus, stabiel, duurzaam en onomkoopbaar, geplant in het huis van de Heer, zullen zij bloeien, in de voorhoven van onze God, groeiend in genade, zullen zij ook in de ouderdom nog vruchten voortbrengen. Hoor je dat? Ze zullen ook op hogere leeftijd vrucht voortbrengen. Dat vind ik mooi. Nu gaan we verder. Ze zullen vol sap zijn, van geestelijke vitaliteit en rijk aan verduren van vertrouwen, liefde en tevredenheid. Het zijn levende gedenkteken om te tonen dat de Heer oprecht is en trouw aan zijn beloften. Hij is mijn rots en er is geen ongerechtigheid in hem. Is dat niet prachtig? Ik vind het een prachtig in de Amplified Bijbel. Dat is mooi. Dat is waar ik naar uit moet zien. Want ik doe geen concessies aan mijn gerechtigheid. Wil ik niet. Ik heb er geen verlangen naar. En het beste is, ik hoef het ook niet te doen. Omdat ik de uitrusting heb die me in staat stelt om in goede verstandhouding met God te blijven. Omdat ik hier jarenlang geleden mee heb afgerekend, heb ik niets dat niet op God vertrouwt. Ik vertrouw op Hem. Ik doorbrak de gewoonte om Heer van mijn eigen leven te zijn. Ik erken Hem en Hij leidt mijn pad. Daarom blijf ik in goede verstandhouding met God, want ik word door de Heer geleid. Dan is dat je toekomst. Ik denk dat het me 7 weken kostte om alleen al de opsomming door te nemen van de weldaden die ons als kinderen van God ten deel vallen op 1 voorwaarde. Als je maar geen compromis sluit over je gerechtigheid, alleen voor de compromisloze rechtvaardigen. Als je een Amplified Bijbel hebt, doe daar eens een studie over en kijk naar alle voorzieningen die je als kind van God ter beschikking staan, door niets anders te doen dan rechtvaardig te staan tegenover God. Wat weer teruggaat op het andere onderwijs, zoals in Johannes. Als je alleen maar aan zijn geboden houdt, God laat zien dat je hem van hem houdt. Zie terug naar deze eenvoud van dit alles. Het is er. Dus niet alleen nu, maar ook als je ouder wordt, nog steeds vrucht dragen op oudere leeftijd, vol sap, vitaliteit, geestelijk. Het zegende me om deze zuster hierboven, hiervooraan, God te zien prijzen. Nu zeg ik je wat, haar haar ziet eruit alsof ze al heel veel jaren erop heeft, maar ze gedraagt zich als een lentekuiken, nietwaar? Ze heeft nog steeds die vitaliteit, het is prachtig. Ik hou ervan wijsheid te putten uit de ervaring van iemand anders. Je hebt wat ervaring, weet je, en je hebt er om anderen veel te geven, maar het moet georganiseerd zijn. Het moet van de Heer gericht zijn en hij kan terugtrekken en hij kan dingen bijstellen die verkeerd in zijn gegaan. En je kunt zien waar je het jarenlang gemist hebt. Je kunt ze niet alleen vertellen dat het niet werkt, maar je kunt ook nog wat tijd over hebben om te vertellen dat het wat wel gaat werken. Dat is krachtig, mensen. Het is een goed gevoel. Het is nog iets anders. Deze zijn voor jullie ouderen, niet voor jullie jongeren. Het is geen probleem met jullie. Dit is puur alleen voor de ouderen. Het kan me niet schelen als je het gevoel hebt dat je niet uit je stoel kunt komen. Ik heb dit ervaren. Het kan me niet schelen als je zoveel pijn hebt en alles aan je pijn doet in je lichaam. Wat geen pijn doet en het andere werkt niet. Weet je, je kunt daar zitten en je communicatie met God doet het wel. En als God je toestemming geeft iets te doen, als je hem gewoon hem kunt vertrouwen en zeggen, ja Heer, geloven dat de geest van God over je zult komen, geloven dat God je alles zal leveren wat je nodig is om te doen wat hij zegt, dan zal de geest van God over je komen. Je zult van deze stoel opstaan en als hij wil dat je 4 dagen achter elkaar blijft actief zijn, zul je doorgaan en het beste voelen dat je ooit in je leven gevoeld hebt. Totdat je neervalt, dan zal je waarschijnlijk niet meer terug naar je bed kunnen kruipen. Ik bedoel, als de geest van je is afgekomen. Maar intussen kun je alles doen wat God je zegt te doen. Nu heb ik in mijn leven een aantal ernstige lichamelijke gebreken doorgemaakt. Ik ben soms de dood nabij geweest. En God leidde me nog steeds alsof er niets aan de hand was. Het was niet eens een probleem. Mijn vrouw kan het je vertellen. Er is een tijd geweest dat mijn lichaam zo vergiftig was, dat toen de dokters het onderzochten, ze geen idee hadden hoe in de wereld ik nog leefde. Ze hadden geen gegevens dat iemand zoveel gif in zijn lichaam had. Althans, ik had al veel eerder bedlegerig moeten zijn, bij ongeveer de helft van die dosering, opgenomen in het ziekenhuis. En ik ging in een tempo dat een half dozijn mensen zou uitpunten. Maar mijn vrouw kan het je vertellen, ik was zo zwak dat ik in mijn stoel zat, ik kon mezelf niet eens uit de stoel krijgen, serieus. Ik kon mezelf niet in toet brengen uit de stoel komen. God heeft mijn programma helemaal niet veranderd. Ik maak nog steeds afspraken, het is tijd om te gaan. Ik bad en de Heer zegt tegen me wanneer het tijd is om te gaan. Dan wacht ik tot de geest op me komt en hij begint te stromen en de vitaliteit begon in me te komen. En ik liet me op het punt van de stoel zakken, de geest zou wat sterker worden en ik zou opstaan. De tijd dat ik halverwege de deur zou zijn, ga ik. Ik laat ons team in, ik neem de benen, we lopen ongeveer 2 uur tot 2 uur 's nachts rond. Iedereen is uitgeput en ik ga nog steeds in volle gang. Preek 2 uren, bid voor iedereen, doe alles. Keer terug naar mijn huis. De geest kwam van me af en mijn vrouw moest me helpen om in bed te komen. Ik zegde nooit iets af. Ik zei gewoon, God, wilt u dat ik ga? En God zegt, ja, dat was het, dan gaan we. Nou, hij wist dat ik niet uit die stoel zou kunnen komen. Hij zal iets moeten doen. Dat is niet mijn probleem. Het was niet mijn idee om te gaan, om mee te beginnen. Het was zijn idee. Begrijp je? Maar als hij zei dat ik moest gaan, verwacht ik dat de geest over me heen zou komen. Ik geloofde dat het zou gebeuren en het gebeurde. Zoals je geloof is, zo zei het ook met je. Ik deed niets anders dan verwachten dat hij het zou doen wat hij zei dat hij zou doen. Hij moet in al mijn behoeften voorzien. Ik heb openbaring nodig. Ik heb wat ik ook nodig heb, nodig. Financieel, wat er ook nodig is om gedaan te krijgen wat God gezegd heeft. Ik verwacht dat het gebeurt. Ik zeg dat God me speciaal opdroeg om ervoor te zorgen dat jullie ouderen dit horen. Ga dan niet zitten en laat het door de duivel vertellen, omdat je slecht voelt en oud bent, dat God me niet kan gebruiken. Dat is flauwekul. Hij kan het wel, amen. Oké, we gaan hier nu naar de laatste fase in. Nu, dit is echt geweldig. Ik hoop dat je dit snapt. En ik bedoel, dit is ernstig. Jesaja. Nu is er nog veel meer informatie om met je te delen. Maar het is vrij duidelijk. Na 10 sessies van ongeveer... Het is eigenlijk 11 sessies van ongeveer 1,5 uur durende sessies. Het zal dus een beetje moeilijk zijn voor je om te proberen 900 verschillende richtingen tegelijk uit te gaan. Er is alleen maar één mogelijkheid dat sommigen van jullie uitgedaagd zijn met meer dan één ding dan wat je nu niet doet. Wat ga je daar wel nu mee doen? Bid dat God je oren geeft om te horen wat ik je nu ga zeggen. Want ik zeg je, dit is een grote die ik heb. Het maakt alle verschil in de wereld. Ik begon gezalfd te zijn. Hoor je wat ik zeg? Ik begon gezalfd om ermee te beginnen. Je hoort me al eerder zeggen, toen ik snel werd volwassen werd, maar zie je, je kunt niet inkomen met zonde in je leven. Je kunt niet in het koninkrijk komen met zonde in je leven. Je kunt niet in de geest blijven als je blijft zondigen. En de definitie van zonde is het doel missen. Hoe zit het? Sinds je hier in deze samenkomst bent, weet je, het logo-woord dat nog niet aan je geopenbaard is, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat de geest je ingeeft. Dus hoeveel hij in deze conferentie aan je heeft verlicht. Als hij je oren gaf om te horen en de Heilige Geest tegen je getuigt en je overtuigde van iets vanaf deze preekstoel in het woord van God, dan word je nu verantwoordelijk gehouden om dat te gaan doen. Dat is nu het doel van dat je moet raken. Dat is het doel dat je moet raken. En als je het doel mist, dan zondig je. Zonde is het missen van het doel. Je kunt het doel niet raken zonder in de geest te zijn. Als je het doel mist, zondig je technisch gezien en dat haalt je uit de geest. Zie je? Dat is waar de meeste mensen vastlopen. Ik kan het doel niet raken. En dat zal ik ook nooit doen als ik niet met Gods hulp in de geest kom. Maar ik kan niet in de geest blijven omdat ik dus zondig omdat ik het doel mis. En de zonde scheidt je van God. Zie je het probleem waar de meeste mensen in terechtkomen? Denk je dat God zich niet gerealiseerd heeft dat het een probleem zal zijn? Onthoud dat zijn wegen niet de wegen van de mens zijn. Hij heeft een manier om dat te omzeilen. Wij hebben geen idee hoe we dat kunnen omzeilen. Wat gebeurt er dus als je een norm hoort die ik of iemand anders predik, of je leest het in het woord van God en de Heilige Geest vuurt je aan en je probeert het te doen en het lukt niet? Dus technisch gezien heb je het doel gemist en voel je je slecht omdat je het niet gedaan hebt. Wat doe je dan in de tussentijd?